Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit het gebed des Heren en daarvan het vierde vers: U wil, geschied uw wil alleen. Gebed des Heren en daarvan het vierde vers. Gemeente, aan u zal worden voorgelezen uit de brief aan de gemeente van Colosse en daarvan het derde hoofdstuk, Colossenzen 3. Daarna wordt u een gedeelte gelezen uit onze griffemeerde belijdenis en wel uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, artikel 10 en 11. Eerst doen we echt de belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En we zingen naar de geloofsbelijdenis, psalm 2 vers 7, welzalig zij die naar zijn reine leer, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Lezen we nu Colossenzen 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst. Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuilspreken uit uw mond. Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens, die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgenen die hem geschapen heeft, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doet dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam. En wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende de Heere met aangenaamheid in uw harten. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door hem. Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in de Heere. Gij mannen, hebt uw vrouwen lief, en wordt niet verbitterd tegen haar. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in alles, want dat is den Heere wel behagelijk. Gij vaders, tergt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden. Gij dienstknechten, zijt in alles gehoorzaam uw Heeren naar het vlees, niet met ogendiensten als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, vrezende God. En al wat gij doet, doet dat van harte, als voor de Heere en niet voor de mensen, wetende dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient de Heere Christus. Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft. En er is geen uitneming des persoons. Lezen we de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, artikel 10 en 11. En dienvolgens spruit deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het woord geschied, maar uit het geloof aan de belofte Gods, die Hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft. Uit het getuigenis des Heilige Geestes, die met onze geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen Gods zijn. Romeinen 8, vers 16 en 17. Eindelijk, uit de ernstige en heilige oefening van een goede conscientie en van goede werken. En zo de uitverkorene Gods deze vaste troost in deze wereld niet hadden, dat zij de overwinning behouden zullen, mits schadet dit onbedrieglijk pand der eeuwige heerlijkheid, zo zouden zij de ellendigste van alle mensen zijn. Ondertussen getuigt de schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen des vlees strijden en in zware aanvechting gesteld zijnde, dit volle betrouwen des geloofs en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen. Maar God, de Vader aller vertroosting, laat hen boven hetgeen zij vermogen niet verzocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst, 1 Korinthe 10, vers 13, en wekt in hen de verzekerdheid der volharding door de Heilige Geest wederom op.
Gemeente, wij gaan samen zingen Psalm 119 en daarvan het 17e vers: Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. 119, vers 17. Gemeente, u is zojuist een gedeelte voorgelezen uit onze Dordtse leerregels. Dordtse leerregels, dat is onze griffemeerde belijdenis en dit geloven wij dus. En dit hebben wij in de Bijbel gevonden. En dan heeft u gehoord toen het werd voorgelezen dat de gelovigen niet alleen maar bewust kunnen zijn van hun zaligheid, maar dat ook zeker kunnen weten. Het is dus niet hoogmoedig als iemand heel eerlijk en heel oprecht zegt: ik weet dat ik naar de hemel ga. Ik weet dat ik, als ik ga sterven, voor eeuwig thuis kom. Dat is de gewone gang in de Bijbel. En dat wij daar misschien wat moeite mee hebben, dat zegt misschien meer over ons dan over de Bijbel. Misschien leven we wel niet genoeg in gehoorzaamheid aan de Bijbel, dat kan. Maar onze griffemeerde vaderen hebben dus in die Dordtse leerregels gezegd dat er dus een zekerheid is, dat mijn geloof het echte is en dat ik één keer aankom in de eeuwige heerlijkheid. Waarop is die zekerheid nu precies gebaseerd? En dan horen we in hoofdstuk 5, artikel 10, dat deze zekerheid niet voortspruit uit enige bijzondere openbaring. Onze vaderen bedoelen daarmee een droom of iets heel aangrijpends of een visioen of iets heel aparts. Dus daar moet u dat vooral niet in zoeken. Maar waar ligt die zekerheid dan wel? Wel in het woord en dan in het bijzonder aan het geloof, uit het geloof aan de beloften Gods. En die staan in de Bijbel. En geloof is een ander woord voor vertrouwen. Dat is dus dat levende vertrouwen op wat God beloofd heeft. Waarom ging Abraham weg uit Ur der Chaldeeën? Waarom heeft Isaac 20 jaar lang gebeden om een zoon? Omdat God dat beloofd had. En gemeente, dat is een zeer fundamenteel kenmerk van het ware geloof. Dat richt zich op Gods belofte. Dus niet op wat mensen zeggen. Niet op in dit op wat ik voel, maar wat God heeft beloofd. Nu is het natuurlijk niet een optelsom, dat begrijpt u ook, hoop ik wel. En dat geloof aan die belofte Gods, dat kan toe en afnemen. En onze vaderen die zeggen dat ook in artikel 11. Ondertussen getuigt de schrift dat de geloven in dit leven tegen verschillende twijfelingen des vleeses strijden en in zware aanvechting gesteld zijnde dit volle betrouwen des geloofs en die zekerheid der volharding niet altijd gevoelen. Kan dus wel eens wisselen. Kan soms ook wel eens ver weg zijn. Maar één ding is zeker. De meeste van Gods kinderen gaan geen onbekende toekomst tegemoet. Ze gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Ik zou zeggen, sta er maar na. Als u onbekeerd bent of God u wil bekeren en dat ware geloof u wil geven. En als u dat ware geloof door genade hebt ontvangen. Sta er daarna om uw vertrouwen te richten op wat God heeft beloofd. En overal in de Bijbel waar u leest en ik zal u, bijvoorbeeld de Heer Jezus, ik zal u rust geven. Dat is een belofte die hij ook waarmaakt. Niet omdat u dat voelt of omdat u dat waard bent, maar omdat de Heer Jezus dat zegt. En daarom alleen. Goed, dat even naar aanleiding van de Dordtse leerregels en de zekerheid van de bewaring en de ingang in de eeuwige heerlijkheid. In de tweede plaats is u iets gelezen uit de Bijbel, Colossenzen 3. En gemeente, het is altijd voor ons belangrijk dat we de Bijbel ook zo nauwkeurig en zo ontvankelijk mogelijk lezen. Dat we gewoon lezen wat er staat. En dat we dat in ons laten werken. En dan zegt Paulus in Colossenzen 3 vers 8. Maar legt ook gij nu dit alles af. En dan zegt hij, wat moeten we dan afleggen? Waar moeten we ons dus niet verder in verdiepen en in gaan zitten graven en mee bezighouden? Nou, houdt u niet bezig met gramschap, dat is boosheid, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, omdat u de oude mens waaruit dat voorkomt hebt uitgedaan. Paulus zegt dus heel gewoon, dat moet u allemaal niet doen. Net als een oude tegen de kinderen zegt, doe dat nou niet, als die met een scherp mes of met een schaar zit te spelen, leg dat nou weg, want voor je het weet doe je jezelf pijn. Zo staat dat hier ook. Paulus zegt, dat moet u niet doen. Ik hoop dat u dat ook wilt overwegen. En dat u niet zegt van ja, maar dat zegt Paulus tegen de bekeerde mensen, dat klopt. Daar is dat ook voor bedoeld, maar dat geldt ook voor ons allemaal. Ik weet wel, in de wereld waarin wij leven, daar is boos op elkaar zijn heel normaal. En dat hoort bij het leven, zeggen we dan. En weet ik wat allemaal. En leugen, dat hoort ook bij het leven. En je kunt er ook allerlei formules voor vinden. Het is wel gebeurd, maar ik vind dat geen liegen, omdat ik daar geen herinneringen aan heb. En noem allemaal maar op. Dat is onbijbels. En wij houden ons aan de Bijbel, want dat is Gods woord. Er staat dus in wat niet moet. En er staat ook in Colossenzen 3 wat wel moet. En dan zegt Paulus in vers 12 van Colossenzen 3. Zo doet dan aan, dus let daar nou op. Wees daar nou op gesteld om zo te leven. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. En verdraag elkander en vergevende de een de ander zo iemand tegen iemand enige klacht heeft. Dus wees barmhartig, wees geduldig, wees goede tieren, wees ootmoedig, barmhartig, langmoedig, verdragend elkander enzovoorts. Verdraagzaam. Zegt u, ja, maar dat moet dan gegeven worden. Dat klopt. Maar het is ook een opdracht die de Heere geeft aan zijn kinderen, maar daarin ook tot u allen. En een christelijke gemeente hoort zich dus te onderscheiden door dat ze deze dingen niet doen en deze dingen wel doen. Ik hoop dat u zo op die manier nog eens eenvoudig de Bijbel zou willen lezen. En dat u zich ook voorneemt om maar de dag na te handelen. Verdragende elkander in liefde. Wat zou de wereld en wat zou het kerkelijk leven in Nederland er anders uitzien? Als we gewoon de Bijbel lezen. En die Bijbel gehoorzamen. Nu staan er natuurlijk nogal wat dingen in Colossenzen 3. En ik zou ook een ander stukje uit de Bijbel kunnen nemen. Efeze 4 of 5 of zo. Ik zou ook een stukje uit het Oude Testament kunnen nemen. Waar ons dat ook allemaal wordt verteld. Maar hoe moet dat nu gestalte krijgen? En daar gaan we vanmiddag over nadenken. Als we stilstaan bij zondag 49 van de catechismus. We gaan die zondag eerst lezen. Welke is de derde bede? Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij aan alle mensen onze eigen wil verzaken, dat is verloochenen, dus niet doen. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn, opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Gemeente, het gaat over de derde bede, uw wil geschieden. En dan letten we eerst even een poosje op de letter van die bede, uw wil geschieden, en de problematiek daarbij. In de tweede plaats het onderwijs bij die derde bede. En in de derde plaats het doel van die derde bede, opdat, zo staat er halverwege het antwoord, opdat al zo een ieder zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogelijk bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel dat doen. Gemeente, u wil geschieden. We hebben nu verschillende keren stilgestaan bij de beden van het Onze Vader, het volmaakte gebed. We hebben gezien dat het Onze Vader kent een aanspraak, Onze Vader die in de hemelen zijt. Dat we niet aards van Gods hoogheid gedenken, maar ook dat we spreken met Onze Vader. Wat is bidden? Ja, dat is spreken met een vader, met je vader. Kind kan dat wel begrijpen. He? Dus als je thuis, vader en moeder, en dat gaat goed thuis, je komt uit school, je hebt examen gedaan en dan ga je naar je vader en moeder zeggen, het was moeilijk of het was niet moeilijk. En dan praat je daar een poosje over en dan is het fijn dat je ouders hebt die van je houden en waar je je hele hart kunt uitstorten. Dat is omgang met elkaar. En daarom is het wel mooi dat de Heer het gebed, het naderen tot God begint met onze vader. En de Heer Jezus wil daar denk ik ook mee zeggen dat bidden heilig spreken is met God. Augustinus noemt dat ook communicatie met God, omgaan met God. En ik hoop dat u dan ook begrijpt dat, ja, kijk, bij een gemeentehuis waar je een paspoort haalt, daar praat je op een andere manier dan als je ruzie maakt met een vriend of iemand uit de buurt en met je ouders, waar je van houdt. Daar praat je op een hele vertrouwelijke manier mee. Ik hoop dat u dat ook mag leren en dat ook mag beoefenen. Ik zeg dat even omdat dat niet vanzelfsprekend is. Wat dat betreft, dat zeg ik maar allemaal even hard, sinds het overlijden van mijn vrouw is dat veel meer een realiteit geworden. Dat ik 's avonds mijn knieën buig en dan zomaar eens rustig de dag doorneem met mijn vader in de hemel. Klinkt misschien gek, het klinkt ook misschien niet herkenbaar of traditioneel in uw oren. Dat kan me ook eigenlijk niet zoveel hinderen. Maar daarvoor heeft God dat gebed gegeven. Dat de Heer je uitnodigt, zegt, kom maar, vertel het maar. En de Heer zegt ook tegen Thomas, ik vaar op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. En dat is eigenlijk bidden. En de Heer wil ook op een verrassende manier dan wel antwoorden. Goed, de aanhef, onze vader die in de hemel, en natuurlijk niet brutaal en niet vanzelfsprekend, God is in de hemel, in de derde hemel, de heilige, rechtvaardige en majestueuze God. Dan de eerste bede, dat gaat over de heiliging van Gods naam, uw naam worden geheiligd, dat we God hoog houden. En dat we God op de juiste manier kennen. Dat we daar ook een recht besef van hebben. De tweede B, dat was de uitbreiding van Gods Rijk in de breedte. En ook in de diepte. Dat we God meer en meer mogen leren kennen. Paulus schrijft ook in Filippenzen op dat ik hem kenne. Dat was een heel belangrijk element in het geloofsleven van de apostel Paulus. En de Heer Jezus zegt in het hoge priesterlijk gebed, dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die hij gezonden heeft. En kennen heeft in de Bijbel natuurlijk iets met ons hoofd te maken, met ons denken, maar nog veel meer heeft dat te maken met onze ervaring. Het is in het Hebreeuws, maar ook in het Grieks zo, dat we God bij ondervinding kennen. Zoals een man en een vrouw in een goed huwelijk elkaar leren kennen. Bij ondervinding. En dan tenslotte komen we bij de derde bede, dat is, u wil geschieden. Nou is het in een heleboel preken die je daar zo over hoort en erover leest, vaak zo dat dan ja, over hele bijzondere dingen gaat. En dat deze bede dan in het volmaakte gebed zou staan om ons te helpen in hele moeilijke omstandigheden. En daar is die bede natuurlijk ook voor. Ik heb heel wat collega-predikanten gehoord en die moesten dan een beroep aannemen. En dan moesten ze over deze zondag preken en ja, toen moesten ze eigenlijk een beroep aannemen. En daar kwam dan deze zondag bij te pas. Dat kan. Er zijn wel andere moeilijke situaties. Hè, misschien dat u van werk verandert of dat er iets ergs gebeurt in uw gezin of dat er andere moeilijke omstandigheden en dat u dan bijzonder ervaart dat dit in het Onze Vader staat, u wil geschieden. Niet dat wij nog graag fijn vinden, maar wat God van ons vraagt. En ik ben het natuurlijk helemaal met die benadering eens. En toch denk ik dat dat wat tekort doet aan wat de Heer Jezus hier nu eigenlijk bedoelt en wat de Bijbel ons leert. Wat bedoelt de Heer nou met die derde been? U wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Moet ik eerst iets zeggen over die wil van God. Die wil van God die bestaat uit twee delen, twee kanten eigenlijk. Je hebt bijvoorbeeld een munt en die heeft een kopzijde en een muntzijde. Dat is één munt. Maar die heeft verschillende aspecten. Nou, zo is dat bij die wil van God ook. Je hebt bij die wil van God een verborgen kant. En die is voor ons eigenlijk onbekend. En dat noemt Paulus in Efeze 1, die alles doet naar de raad van zijn wil. Dat is dus Gods verborgen wil en die komt dan in de tijd openbaar. Het gaat zoals God het heeft gewild, zoals God het heeft bepaald. En op de catechisatie noemen we dat ook wel de wil van het besluit. Zo loopt alles. Maar die wil van Gods besluit, die kennen wij maar heel ten dele, ook niet volledig. En we weten wel, zo gaat alles in de wereld. Maar daarnaast is er in de Bijbel ook nog de wil van het bevel. Dat is Gods geopenbaarde wil. God is een wezen, God is ook een persoon. En u weet allemaal, we hebben een bepaalde wil. Dat zie je bij een kind, dat zie je bij een volwassene, dat zie je bij een ouder, dat zie je bij een jongere. We willen iets. Nou, zo wil God ook wat. En wat God nou wil dat we doen, dat staat gewoon in de Bijbel. Dat horen we bijvoorbeeld elke zondag als we de 10 geboden horen, voorlezen. Dan zegt de Heer in het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat is dus wat God wil. En in het vierde gebod: gedenk de Sabbatdag. En het zevende gebod: gij zult niet echt breken. Dat noemen we Gods geopenbaarde wil. En ook hier in Colossenzen 3, ik heb u voorgelegd wat nou niet moet en wel moet. Dat is niet een bedenksel van Paulus. Nee, Paulus is een instrument van de Heilige Geest. En dat wil God. God wil dus dat we op deze manier leven en op deze manier zullen handelen. En als we dat niet doen, dan noemt de Bijbel dat ongehoorzaamheid. En u weet, ongehoorzaamheid is zonde. Dus in die Bijbel, daar gaat het over de heilsboodschap, Christus en wat hij gedaan heeft. Maar in die Bijbel gaat het ook om hoe wij zullen leven. Onze oude Puritijnen, die hebben de Westminster Belijdenis opgesteld en de Westminster Catechismus. En die besteden enorm veel aandacht aan de plichten van de mens. Dat is onvoorstelbaar, zo langdurig als ze daarop ingaan. En dat het een heel belangrijk iets is in de Bijbel. En ook voor allen die dat woord horen, dat God van ons bepaalde dingen vraagt. Dingen die we wel moeten doen en dingen die we niet moeten doen. Ik benadruk dat even, omdat ja, wij nog wel eens, natuurlijk terecht, dat we de nadruk leggen op die heilsboodschap. Maar aan de andere kant, God heeft als schepper ook recht op ons leven. En heeft gewoon recht op dat we hem gehoorzaam zijn. Ja, zegt u, maar ik ben onbekeerd. Een onbekeerd mens kan toch niet doen wat God van hem vraagt? Ja, is dat Gods probleem of uw probleem? Wie is er nou weggelopen? Wie is er nou ongehoorzaam geweest? God is niet ongehoorzaam geweest. U bent het, ik. Dus dat is inderdaad een probleem, alleen dat is niet het probleem van de Heer, dat is het probleem van u. Ik hoop dat u daar ook diep van onder de indruk bent. Dat als God iets eist, u een probleem heeft en niet God. En dat u niet, ik hoop dat God het nog, nee, u hebt een probleem. U, van u wordt iets gevraagd wat u kennelijk niet kunt en dat komt door uw eigen schuld. En als u een berg schuld hebt, gemeente, dan hebben we eigenlijk niks meer te zeggen, hè. Dan is onze grote mond voorbij. Want we hebben het over onszelf afgeroepen. Ja, maar ook Gods kinderen kunnen denken. Zijn Jona, die moest naar Nineveh en dat deed hij niet. God zei, ga naar Nineveh, dat deed niet. En God had tegen David gezegd, wees een rechtvaardige koning. En hij pleegde overspel met Batseba. Dus David deed het ook niet. Nee. Dat staat dus ook niet tot eer van David en Jona in de Bijbel. Maar dat staat tot waarschuwing in de Bijbel. Want als God iets zegt, dan wil hij dat we dat ook doen. Als God zegt, bekeert u, dan is dat niet zomaar een, ja, zomaar een losse opmerking. Dan moet u de profetie van Ezechiël eens lezen. Ik heb helemaal geen lust in de dode God. Ik heb lust dat hij zich bekeert en leeft. Ja, maar dat kan ik niet. Nou, dan, ja, hoe moet dat nou worden opgelost? Hè? God eist iets. En we komen erachter. En dat doet pijn. Daar gaan we niet over praten. Niet over redeneren. Niet ons mee wegvluchten. Of onszelf schoonpraten. Of zo. Nee, dat zien we als schuld. Wat moeten we nou doen? Ik zou zeggen, volg nou het onderwijs van de Heidelberger en leer eens bidden wat de Heer Jezus heeft gezegd. U wil geschieden. Dat we heel eerbiedig gaan vragen, Heere, nou zegt u iets in uw woord, wil u mij dat dan, ja, wil u nou ook mij dat leren? Want dat is u wil geschieden. En als God zegt, niet stelen, dat we dat dan ook doen. En als we dan in ons hart hebzucht tegenkomen, want hebzucht is natuurlijk ook een vorm van diefstal, dat we zeggen, Heere, u wil geschieden, wilt u me alsjeblieft helpen om tot eer van u te leven. Want daar gaat het natuurlijk om. Hè. Wij zijn door God gemaakt. Wij zijn alles aan God schuldig. En dan is het ook de bedoeling dat we tot eer van God leven. Ja, maar dat kan ik niet. Nou heeft God zijn zoon gezonden. En die geeft ons dan onderwijs. Eerst in wie hij is. Namelijk de middelaar, de verlosser. In de tweede plaats hoe gewillig hij is. En dat hij zegt, zondige mens, als u het niet kunt, kom dan bij mij. Dan wil ik het u wel leren. En daarvoor zal ik zelfs de dood ingaan. Ik zal voor betalen. En tenslotte, als u dan niet weet hoe u die wil van God moet gehoorzamen, luister dan eens naar hoe je moet bidden. U wil geschieden. Dus u wil geschieden, dat betekent dat God in de Bijbel tegen ons iets zegt, dat we bij onszelf tegenkomen, dat alles er tegen in opstand, en dat we dat niet zo gaan doen van, dat doe ik niet, ik heb niks mee te maken. Nee. Onze handen vouwen en zeggen, Heer, leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. U wil geschieden. Kent u dat geheim van die derde bede ook? Of vindt u dat allemaal maar een beetje gepraat? En denk u bij mezelf, wanneer is die kerkdienst nou weer voorbij? Want ik heb nog een heleboel te doen en morgen ga ik weer dit doen en overmorgen ga ik weer dat doen en ik ben met alles en nog wat bezig. Ja, ja. U bent zo ontzettend druk, hè. U hebt God helemaal niet nodig. Maar er is een God in de hemel die zondaren redding aanbiedt en verkondigt en die ook tegen zondaren zegt, en we zingen dat in Psalm 25, Heer, hij maakt me uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. En het is God aangenaam als we in zijn wegen wandelen. Nou, dat was mijn eerste punt. U wil geschieden. En nu gaan we naar de uitleg van de catechismus. Die gaat die beden, dat bidden, de leven ook uitleggen. En dan staat er in de eerste plaats in het antwoord, geef, schenk. Dus die dichter zegt niet, dat weet ik allemaal wel. Nee, hij heeft voortdurend onderwijs nodig in die wil van God, in die geopenbaarde wil. Niet in de verborgen wil natuurlijk. Die kennen wij niet. We weten niet wie God bijvoorbeeld heeft uitverkoren. En we weten niet allerlei gedachten, diepe gedachten in God. Dat hoeven wij ook niet te weten. Het gaat om Gods geopenbaarde wil. En dat we die wil getrouw zullen opvolgen. Geef. En dat is dus tegen jezelf inbidden. Want u voelt wel bij jezelf, als God zegt niet liegen en liegen, dat... Ja, dat kan wel wat opleveren, dan heb je toch de neiging om wel te liegen. En als God zegt niet boos worden en we zijn nou eenmaal een beetje opgefokt en dan zijn we eigenlijk wel boos. Nou, dan moeten we bidden. Geef dat wij, dat is dus persoonlijk, wij allemaal, dus eerst persoon en dan meervoudig. Dus dat geldt dus voor ons allemaal, zoals wij hier zitten, kerkmensen. En in het bijzonder Gods kinderen, geeft dat wij en alle mensen, dus ook de mensen die niet naar de kerk gaan en ook de mensen die we tegenkomen. En ja, dat de hele wereld gaat doen wat God van ons vraagt en gaat afwijzen wat de duivel ons influistert. Geef. Dat wij en alle mensen. Ja, want God heeft ons gemaakt. En God heeft er recht op dat we tot eer van hem leven. En de kortste weg naar de hel is ongehoorzaamheid. En de heerlijkste weg in deze wereld is de weg van gehoorzaamheid. Dus het mooiste en beste wat u aan uw buren kunt geven is dat u hen op die goede weg wijst. En dat u ook voor hen bidt. Geef dat wij en alle mensen. En dat kan vanavond al beginnen, hoef u helemaal geen toestemming voor te vragen, dat kunt u gewoon doen. Geef dat wij en alle mensen, ik ken uw buren natuurlijk niet, maar misschien heb u daar wel eens contact mee. Misschien gaan die mensen nooit naar de kerk. Geef dat wij en alle mensen, alle mensen. Natuurlijk, dat kunt u niet onbeperkt doen, maar dat u toch mensen die u ontmoet, mensen waar u misschien mee praat en zo, dat u daar ook voor bidt. Ja, de Bijbel is buitengewoon praktisch, hè? En de Bijbelschrijvers en ook onze Heidelberg komt ook heel dichtbij. Het gaat hier niet om allerlei hele wijdse theorieën en weet ik wat allemaal meer. Nee, het gaat gewoon om de praktijk van dat biddende leven. U wil geschieden. Geef dat wij aan alle mensen onze eigen wil verzaken. Verzaken is een ander woord voor verloochenen en weer een ander woord voor niet doen. Onze eigen wil, ik heb net al een voorbeeld van Jona genoemd. Ik zou ook het voorbeeld van David heb ik ook genoemd. Het voorbeeld van Petrus. En zo zijn er talloze andere voorbeelden van kinderen Gods die hun eigen wil deden. En dat was niet goed. Ook van goddeloze mensen. Kain natuurlijk en Judas enzovoorts. En zo zou ik een heel tijdje door kunnen gaan. Maar die eigen wil, bij bekeerde mensen, bij Gods kinderen, die eigen wil, dus die boze wil, die... Het zondige leven. En dat we dat niet doen. Dat we die verzaken. Verloochenen. Onze Heidelberg heeft het bij de bekering genoemd. De afsterving van de oude mens. Dat is die mens der zonde. En in dat biddende leven. En dat is ook vooruitgang in dat biddende leven. Kom je er steeds meer achter dat het grootste probleem, dat zit niet bij andere mensen. Dat zit ook niet, alhoewel natuurlijk de duivel, een hele vreselijke geest, is bij de duivel. Het grootste probleem, dat zit bij onszelf. Want de Bijbel zegt, arglistig is het hart, sluw, gemeen is ons hart, meer dan enig ding, meer dan iets anders. En dat wij dus bepaald worden in dat biddende leven bij de verschrikkelijke boosheid die er huist in ons hart. Wat dat betreft doet de Heilige Geest dat stap voor stap. Want als we onmiddellijk al die boosheid zouden zien, we zouden erin omkomen. Maar zo gaat de Heer weg met zijn kinderen. En hij leidt ze voortdurend verder in de verlorenheid en in de boosheid van hun eigen bestaan. Onze eigen wil verzaken. Dus bij dat biddende leven, uw wil geschieden, hoort dat we steeds diepere afschuw krijgen van woorden die ik zeg, dingen die ik doe, gedachten die ik heb, dromen die ik droom. Want er zitten een heleboel dingen in die strijdig zijn met die geopenbaarde wil van God. En al die dingen zijn ook tot oneer van God. En God had ons juist gemaakt tot eer van Hemzelf. En toen God de mensen schiep, toen zei hij tegen de engelen, kijk, dat is nou Adam. Heb ik een vrouw, dat is nou Maninne. En die twee mensen die zijn nou helemaal tot eer van mij in mijn heerlijke schepping neergezet. De engelen waren daar blij om. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest waren daar blij om. En die hele aarde zonk op zijn grondvesten neer en de engelen juichten, staat in de Bijbel. En door de zondeval heeft die mens de aarde verwoest. Van de zonde in de wereld, ging die aarde zuchten, zegt Paulus in Romeinen 8 vers 22. En heeft die mens ook zichzelf verwoest. En is hij tot oneer van God gaan leven. Wat betekent nou die derde bede, dat biddende leven? Dat ik daar tot mijn schrik achter kom. En dat ik daar een hoop verdriet van heb. Een waakkind van God heeft niet zoveel verdriet van andere mensen. Heeft niet zoveel verdriet van ik weet niet wat allemaal. Heeft veel verdriet van zichzelf. Hoe ben ik toch al zo? Kom je hardheid bij jezelf tegen? Kom je verdwaasdheid bij jezelf tegen? En daarom zingt die dichter van Psalm 119 ook aan het eind. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Hij zoekt uw knecht, want hij verhardt naar uw gewoonte hoor. Heb u dat ook wel eens? Dat nou de grootste boef op deze wereld, niet Holleder of zo, iemand in de krant waar je over kunt lezen, nee, dat u dat bent. Want wat de wereld uitleeft, ik heb dat al meer gezegd, leeft de kerk in. Geef dat wij onze eigen wil, die boos is, niet doen. En aan de andere kant, uw wil. Gods geopenbaarde wil. Dat u staat van Genesis tot openbaring in deze Bijbel. Geeft dat wij die goede en volmaakte wil van God. Want God is volmaakt. En God is goed. Dat wij die zonder enigs tegenspreken gehoorzamen uw wil. Waar God ons vertelt dat we aan die wil gehoorzaam zijn. Dat is de wil van de drie-enige God. En in dat biddende leven krijgt die wil van God, die gaan we overdenken. Dan leest u Psalm 1. Dan leest u Psalm 19. Dan leest u Psalm 119. En daar heeft die dichter het voortdurend over de weg der ervaren, de weg der goddeloos en wat God nou wil. Nou, God wil dat we tot eer van hem leven. En dat ons hele leven is gericht op de glorie van zijn naam. En God wil ook dat we zijn zoon nodig hebben en gebruiken om tot hem te naderen. En God wil ook dat we zijn geest niet bedroeven, maar dat die geest rijkelijk in ons zal werken. Geef dat wij uw wil, en dat we die wil overdenken, dat we die wil leren kennen en die wil ook onderzoeken in de Bijbel. En daar ook over praten met anderen. Zou dat nou wel de wil van God zijn? Daar mag u met elkaar over spreken. Daar mag u onder elkaar in uw huwelijk, als u nog getrouwd bent en u heeft elkaar nog over spreken. Daar mag u ook met uw kinderen over spreken, of met uw familieleden, of met uw vrienden en bekenden. Wat wil God nu eigenlijk? Wat wil God ook in de 21ste eeuw? Wat wil God ook in onze kerken? Wat wil God ook in ons gezin? Dat we u wil. En ik moet u echt zeggen, alles wat van belang is, dat staat echt in de Bijbel. En wij zijn geroepen om aan de hand van de Bijbel die wil van God grondig te onderzoeken en daar ook naar te leven. Mag je echt scheiden? Nee, dat wil God niet en daarom moeten we dat ook niet doen. Mag je de zondag gebruiken voor allerlei andere dingen? Nee, God zegt in de Bijbel, gedenk de Sabbatdag dat gedien heiligt. Mogen we Gods naam oneerlijk, zomaar wat gebruiken? Nee, dat wil God niet, want de Heer heeft in het derde gebod gezegd dat we zijn naam moeten heiligen. Gemeente, die wil van God, die geldt voor alle terreinen des levens, raakt ook alle mensen. En die wil van God staat in de Bijbel en die moet dus overdacht worden. Herdenk, bepeinst en ijverig betracht. Heer, maak me uw wegen door uw woord en geestbekend overdenken. En dan staat er vervolgens in de catechisme dat die wil alleen goed is. Ja, God is goed. En wat God wil is dus ook goed. Daar moet ik nog even wat bij zeggen. Want niet alles wat God doet is voor ons zondige mensen fijn. Die gedachte kom je links en rechts wel tegen, dat God alleen maar dingen doet die voor ons zondige mensen fijn zijn. Maar gemeente, God doet niet wat voor ons fijn is. God doet wat hij beloofd heeft. Dat doet God. En hij heeft zijn wil openbaard. En wat God doet is alleen maar goed. En als God nu eens een kind wegneemt, of als God nu eens met Job hele moeilijke wegen gaat, en dan kan Job dat niet goed begrijpen. Het is niet zo dat wij God kunnen begrijpen. Maar we mogen vanuit de Bijbel en vanuit dat wezen Gods, want God is goed, dat is zijn wezen, weten dat God goed is in alles. Dat gaat ons verstand verre te boven. Maar we mogen nooit ophouden in dat biddende leven te beoefenen dat God goed is voor slechte mensen. En ik zeg niet dat we dat dan op een theeblaadje aangereikt krijgen. Want je hebt natuurlijk mensen die er ontzettend makkelijk over praten. En zo van, ja, God is goed. En ja, zeker nog niet veel meegemaakt in je leven. Maar als de Heer de kromme wegen gaat, hè. Bostel heeft er ook een boekje over geschreven. Leeft ook in een wat andere tijd, 17e, 18e eeuw. En die had ook een hele zieke vrouw. En die heeft ook veel kinderen verloren. John Owen trouwens ook. Heeft ook al zijn kinderen bijna begraven. En dan gaat God kromme wegen. Verdrietige wegen. En dat doet pijn. En toch, die wil van God is goed. Want Gods gedachten zijn zoveel hoger dan onze gedachten. En in dat biddende leven wordt dus geleerd dat die wil van God die is ook goed is en dat we die zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Daar wil ik ook nog iets over zeggen, maar eerst gaan we zingen. En dat doen we op Psalm 143 en daarvan het 10e vers. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden en wat daar verder volgt. Uw wil geschieden, dat we onze eigen wil verzaken en dat we die wil van God, die dus in de Bijbel staat, Gods geopenbaarde wil, zonder enig tegenspreken. Ja, nou ja, kijk maar naar een kind, kijk maar om u heen in de wereld. Tegenspreken, dat zit ons een beetje in het bloed. En dat kunnen we natuurlijk naar elkaar doen. Maar we kunnen dat dus ook naar God doen. En dat wij het dus niet met God eens zijn. Dat God zegt, kom en we lopen gewoon weg. Weet u wel, hè? Matthäus 11, vers 28, de Heer zegt, kom. Lees maar in dat hoofdstuk en de mensen gingen gewoon weg. Heer, kom, kom, kom hierheen. Ze kwamen helemaal niet. Ze hadden er geen zin aan. Want de een die had hiermee druk en de ander had het daarmee druk. Maar dat was wat de Heere openbaarde. Hij zei, kom hierheen bij mij, iedereen die vermoeid en belast, en ik zal u rust geven. Ik kwam er niet. Dat was erg. En desondanks is de Heer weer verder gegaan om iedere keer opnieuw die boodschap te laten klinken. Hè? Zijn geopenbaarde. En dat we die dan zonder enig tegenspreken, dus daar niet tegen opponeren, omdat die te moeilijk is, omdat we het niet begrijpen. Of dat ons hart niet daarop gericht is. Of omdat we, ik weet niet wat voor argumenten we allemaal nog meer aan kunnen dragen. Het is een hele lange rij. Maar dat we die wil gehoorzaam zijn. En bij dat biddende leven hoort dus ook gehoorzaamheid. God zei tegen Noach. Ga jij eens een kist bouwen van 300 ellen, 150 meter lang. Zo'n kleine 100 meter breed en 50 meter hoog. Ga maar bouwen. En doe er maar pek overheen, allemaal bomen. God gaf niet een partij bomen, kon bomen allemaal zelf klaar, maar is er jaren mee bezig geweest om die grote kist daar te maken, ook nog van binnen moest dat ingedeeld worden. En ja, dat moest hij dus wel naast doen, naast zijn gewone werk. Wat zou je nou doen als God dat tegen u zei, ga jij met een kist bouwen ergens midden op het strand? Ja, dan zou u denken, wat zullen de buren er wel niet van zeggen? Zullen de mensen er wel niet van zeggen? En we zouden misschien 100 argumenten hebben om dat vooral niet te doen. Dat staat er in de Bijbel. En Noach deed het. En God zei tegen Abraham, ga maar weg uit Ur. Ook weer 100 argumenten waarom hij dat nou niet. Hij deed het toch, hij ging wel, hij toog heen. En zo staat de Bijbel vol van de wonderen van Gods genade. Petrus zei tegen die man, we hebben het vanmorgen gehoord, sta op en wandel. En hoe kwam het dat die man nou ging staan? Ja, omdat Petrus dat zei, nee. Kunt u lezen, hoofdstuk 3, vers 16. Door het geloof. Hij geloofde dat woord van God. En toen ging staan. Door het geloof. Zo ging Noach bouwen en zo ging Abraham weg. En zo stond die man op. Die kreupele man. En geloof is een antwoord voor vertrouwen. Vertrouwen op wat God zegt. Nou, wat is nou dat biddende leven, u wil geschieden, dat wij zonder enig tegenspraak aan wat God wil gehoorzaam zijn. Nou, zegt u, dat hoop ik dan nog eens te ontvangen. Nee, ga er maar eens aan beginnen. Laat dat maar eens heel zwaar wegen in ons leven. En iedere keer als we de Bijbel en we horen daar een bevel, dat we dat... Dat zo hoort, dat God dat van ons vraagt. Als onze schepper. En dat we er dan achter komen dat wij dat tot verbijstering of tot verootmoediging misschien niet doen. En blijft het ondertussen wel staan, hè? Want we gaan de catechismus natuurlijk niet veranderen. We gaan Gods woord ook niet veranderen. U en ik, wij moeten veranderen. Wordt veranderd, zegt Paulus, door de vernieuwing ons gemoeds. Zodat we die wil van God, dat hoort bij dat bidden, daar bidden we ook om, zonder enig tegenspreken, volkomen gehoorzaam zijn. En dat is natuurlijk ook heel begrijpelijk. Want doordat we ongehoorzaam zijn, kwam de dood, en is er ellende, en is er narigheid, en is er ik weet niet wat allemaal. En als mensen allemaal weer gehoorzaam zijn, dan komt er weer harmonie. Dus God heeft ook met die beden nog het allerbeste met ons voor. Zodat we leven, zodat we weer gaan ademen, zodat die schuldige mensen weer gaan ademen en weer zich gaan verheugen in de God huns heils. Dus dit staat niet in de Bijbel om ons te plagen of om ons hele nare en zware dingen bekend te maken die we amper kunnen doen. Nee, dit is zo geweldig heilzaam voor ons allemaal. En hoe komt het dan dat we het toch niet doen? Ja, dat komt door die oude mens. Dat komt door de zonde. Dat is zo'n verschrikkelijke macht. Als God ja zegt, roepen we gewoon nee. En als God hel zegt, dan zeggen we nee. Daar geloven we niet in. En als God zegt, u gaat sterven, dan zegt, oh, dat duurt nog wel een poosje. En wat is nou geloven? Dat is dat we die gaan bidden, zei Heer. Wat u zegt, dat is allemaal waar. En u hebt recht op mijn leven. Wil u me dat dan ook leren? U wil geschieden. Kan een mens, een verloren mens, een zondig mens, dat bidden? Nou, dat is hij toe verplicht. Maar kan hij dat nou ook volbrengen? Zou ik, zou u, zouden wij nou naar Gods wil kunnen leven? En dan moet ik even naar het geheim van het evangelie. Want wat is het evangelie? Dat is de goede boodschap. De blijde boodschap. En dat evangelie gaat over een persoon. Het evangelie is de boodschap van een persoon. Namelijk de Zoon van God die mens is geworden. Die heeft deze bede geleerd. En die heeft ook wat hij staat helemaal 33 jaar lang hier op aarde gedaan. Hij zegt in het hoogpriesterlijk gebed, Johannes 17, ik heb uw naam verheerlijk op de aarde, verheerlijk ook mij. En dat heeft de Heer gedaan voor zijn vader. Dat heeft hij gedaan om zijn eigen middelaarsbediening te verheerlijken. Maar dat heeft hij nou ook voor al zijn kinderen gedaan. Want hij is borg. En borg betekent dat hij dat in plaats van heeft gedaan. Dus uw wil geschieden is ook gelijk gekoppeld aan, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En deze bede krijgt dus gestalte als we door het oprechte geloof de Heere navolgen. De Heer Jezus, we hebben dat in Johannes 21 gezien, zegt tegen Petrus, Petrus, jij gaat een hele nare dood tegemoet. Je wordt geëxecuteerd. Want een ander zal u brengen waar gij niet wilt. Het was heel ingrijpend. Ik weet niet, als de Heer dat nou tegen u zou zeggen, hè, u wordt tussen nu en de komende 10 jaar wordt u geëxecuteerd. Opgehangen of doodgeschoten. Nou, ik denk niet dat we nog veel rustig leven zouden hebben. U zegt, anders zal u brengen waar u niet wilt. U wordt geëxecuteerd. Op één na zijn alle discipelen geëxecuteerd. En hoe moet je nou verder leven? En dan zegt de Heer tegen Petrus, volg mij. Loop maar achter mij aan. Kom maar achter mij aan. En dat is het geheim. Dat is het geheim van het biddende leven. Volg mij. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Volg mij. Druk die voetstappen van mij. Ik heb het u voorgegaan. Ik ben voorop gegaan. Nou, en dat heeft Petrus dan natuurlijk ook gedaan. En toen ging het zo goed. Hij heeft bij wijze van nog geen 10 stappen achter de Jezus aangelopen. Of dan kijkt hij om en ziet hij Johan. En wat zal deze? Dan is hij dus niet meer bezig met volgen. Maar dan is hij bezig met wat zal daarmee en tegenwoordig en die en die. Ja, zegt de Heer, Petrus, wat gaat jou dat nou toch aan? Volg gij mij. En de kern van dat biddende leven, dat is dus spreken met God en dat is spreken in verbondenheid met Gods Zoon. En dat we alles aan God voor neerleggen en zeggen, Heer, u wil zien op grond van dat grote werk van uw Zoon. En er is er één ding wat God niet kan. God kan niet zeggen dat werk van mijn Zoon dat telt niet. Want dat is het allerbelangrijkste bij God wat telt. Dat grote werk van Christus. En wat als een ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Deze, zegt God, is mijn geliefde Zoon in welke ik mijn welbehagen heb. En daarom, gemeente, echt, ook bij dat biddende leven gaat om die verbondenheid aan de zaligmaker. Die wil van God volledig heeft gedaan. En dat leidt dan ook tot een vrucht, want er staat in onze Heidelberger, opdat alzo iedereen zijn ambt als roep, dus ons werk als roeping, Gods wegen, roeping van Gods wegen. En of je nou gewoon handwerk doet, of je een timmerman bent, of metselaar, of u bent accountant, of u bent dokter, of u bent, ik weet niet wat allemaal, gemeente, dat is allemaal niet zo belangrijk, als u het maar doet in afhankelijkheid van de Heer. En dan is goed voor je kinderen zorg net zo belangrijk voor God, misschien nog wel veel belangrijker dan al die andere belangrijke dingen die wij er misschien op nahouden. Luther zegt, die kan het soms heel plastisch zeggen. Hij zegt, ja, gewoon goed voor je kinderen zorgen, dat is ook godsdienst. Dat is eigenlijk toch godsdienst. Dat is een roeping. En dat we daarin getrouw zijn. En dat we dat ook uitoefenen. En dan komt er nog een norm bij, zoals de engelen, dat we dat volmaakt doen. De engelen zijn gewillige geesten, gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden. Degene die tot zaligheid werden. Nou, dat we dat hemelleven hier op aarde al een klein beetje in de praktijk brengen. Wat is nou dat biddende leven? Als dat echt waar is, dan vinden we ons al een beetje in het voorportaal van de hemel. Want daar wordt God groot. Daar krijgt Christus waarde. En daar ontvangt de ziel de zaligheid. U wil geschieden. Gemeente, u hebt van de week weer heel wat te doen. Begin op uw knieën. Eindig op uw knieën. Hou die grote zaligmaker goed in het oog. En laat uw leven gericht zijn op de eer en de glorie God, zoals hij dat in zijn woord heeft geopenbaard. Amen. We zingen tenslotte gemeente Psalm 149 en daarvan het derde vers, 149 vers 3. Op het heugelijk zien zijn gunstgenoten door heilsieraad hun eer vergroten en wat er verder volgt. Namens de kerkraad delen we u nog mee dat de diensten de komende tijd zullen beginnen om 9:00, 11:30 en 5:00, zodat iedereen in de gemeente zondags één keer in de kerk kan komen. Komende woensdagavond is er weer een meditatie, begint om 7:30. Donderdag 3 juni is er een zendingsavond met Peter en Ineke de Niet. De avond begint om 19:30. De avond wordt gehouden hier in dit kerkgebouw. Iedereen is van harte welkom. De avond kan ook worden gevolgd via de livestream. Volgende week, vandaag zijn de collecten bestemd voor helpende handen, kerk en schulddelging. Volgende week zondag is de collecte bestemd voor diaconie, kerk en schulddelging. Verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Zegen.